Kijk, stel je even voor, we gaan terug naar begin 2015. Je zit in de kroeg en je vertelt een doorgewinterde politiek analist.
Oh jee, daar gaan we.
Ja, maar luister, je vertelt hem dat een vastgoedondernemer en reality-tv-ster niet alleen president van de Verenigde Staten gaat worden, maar ook de wereldwijde handelsorde gaat opschudden.
En de NAVO in een existentiële crisis stort.
Precies, en de Republikeinse Partij fundamenteel transformeert. Die analist zou je waarschijnlijk heel vriendelijk aankijken, een glas water voor je bestellen en je voor gek verklaren.
Ze hadden je waarschijnlijk de kroeg uitgezet, ja.
Ja, absoluut. Maar goed, toch is dat exact de realiteit die zich voltrok. Het is vandaag woensdag 1 juli 2026 en in onze diepgaande verkenning van vandaag duiken we in een document dat probeert zin te geven aan die ongekende omkeer.
Het dossier Trump 2015-2029 en dan specifiek hoofdstuk 20.
Juist. En onze missie voor jou vandaag is om te ontleden wat de erfenis van het Trump-tijdperk nou werkelijk behelst, puur op basis van die historische bronnen.
En het is belangrijk om te benadrukken dat we dat strikt als een historische analyse doen.
Geen partij kiezen dus.
Nee, exact. Het is zo verleidelijk om in politieke oordelen te vervallen bij zo'n extreem gepolariseerd onderwerp. Maar het dossier vraagt ons echt om de waan van de dag los te laten.
Even uitzoomen.
Ja, we analyseren de mechanismen, de breuklijnen en de langetermijneffecten. Historici proberen eigenlijk altijd door de rook heen te kijken, om te zien wat er nu echt structureel veranderd is.
Wat het best wel lastig maakte, en dat merkte ik meteen toen ik door de bronnen bladerde, is dat we deze erfenis proberen te wegen terwijl de effecten overal om ons heen nog voelbaar zijn.
Ja, we zitten er nog middenin.
Ja. Het voelt een beetje alsof je een diepgravende filmrecensie moet schrijven terwijl je nog in de bioscoopzaal zit, weet je wel?
De aftiteling loopt nog niet eens.
Precies. Je oren suizen nog van de explosies uit de climax en toch moet je de plot al objectief analyseren. Dat is best een uitdaging.
Zeker, want de geschiedenis is nou eenmaal een hele trage rechter.
Hoe bedoel je dat precies in deze context?
Nou kijk, een reputatie van een politiek leider of een specifiek tijdperk staat zelden direct na afloop vast. In de archieven zie je heel vaak dat beleidsbeslissingen pas decennia later hun ware gezicht tonen.
Nou ja, als de stof is neergedaald.
Exact. De directe emoties ebben weg, geheime documenten worden openbaar gemaakt en de rimpelingen in de wereldeconomie of geopolitiek kristalliseren zich pas veel later uit. We zien nu, in 2026, pas de eerste contouren.
Laten we dan even beginnen bij de manier waarop de spelregels van de politiek in 2016 zelf werden herschreven.
Een enorme schok voor het systeem.
Ja, de overwinning van Donald Trump legde echt een mechanisme bloot dat het gevestigde systeem blijkbaar volledig over het hoofd had gezien. Grote groepen kiezers voelden zich gewoon buitengesloten.
Ja, ze voelden zich totaal niet gehoord door Washington.
Nee, maar wat ik dan zo boeiend vind in het dossier is hoe die onvrede werd gemobiliseerd. Het was niet zomaar een boze menigte, het was een absolute revolutie in communicatie.
Dat is echt het sleutelwoord, ja. Sociale media veranderden in die periode van zeg maar een digitaal prikbord voor saaie persberichten naar het primaire slagveld.
Terwijl politici daarvoor vooral zonder, toch?
Klopt. Traditionele politici waren gewend om via woordvoerders en heel zorgvuldig geredigeerde toespraken te communiceren. Dat was veilig.
Maar waarschijnlijk ook dodelijk saai op platforms als Twitter.
Precies. Het werkte gewoon niet op platforms waarvan de algoritmen letterlijk geprogrammeerd zijn om emotie, verontwaardiging en snelle reacties te belonen.
Dus een droog persbericht deed niets?
Helemaal niets. Een droge beleidsverklaring kreeg misschien 100 views, maar een ongefilterde, provocerende stelling bereikte binnen een uur miljoenen mensen.
Het voelt in economische termen echt alsof een gigantische fabrikant ineens ontdekt dat hij de hele tussenhandel over kan slaan?
Dat is een hele goede vergelijking.
Ja toch? De traditionele media functioneerden altijd als poortwachters. Zij bepaalden wat er in het nieuws kwam en gaven er context aan. En Trump sneed die poortwachters simpelweg uit de keten.
Hij omzeilde ze volledig.
Ja, hij creëerde een directe, onafgebroken lijn naar zijn achterban. Maar wat ik me dan afvraag, hoe zorgde die directe lijn er vervolgens voor dat een hele politieke partij, de Republikeinse Partij, zo drastisch van koers veranderde?
Nou, die directe lijn gaf hem een ongekende macht over de kiezersbasis. En daarmee had hij direct een enorme hefboom tegenover de partijtop in handen.
Omdat hij ze kon maken of breken.
Precies. In het Amerikaanse systeem worden kandidaten natuurlijk gekozen via voorverkiezingen, de primaries.
Ja, en dan neem je het op tegen je eigen partijgenoten.
Exact. Als een traditionele republikein zich ook maar een beetje tegen de nieuwe America First koers keerde, kon één enkele tweet of bericht op sociale media genoeg zijn om de achterban tegen die politicus op te zetten.
Wauw, dat is echt macht. Je bent dan constant bang voor een primaire uitdager.
Ja, en er ontstond dus een mechanisme waarbij die angst voor een door Trump gesteunde tegenkandidaat klassieke republikeinen dwong om ofwel de nieuwe dogma's over te nemen of simpelweg de politiek te verlaten.
Dus thema's als economisch nationalisme en strenge migratiecontrole werden razendsnel de nieuwe standaard binnen die partij.
Geïnstitutionaliseerd, inderdaad.
Maar die America First mentaliteit, dat protectionisme, in Amerika zelf werkte dat misschien heel goed als verkiezingsstrategie. Maar als je kijkt naar de wandelganger van Brussel of Berlijn, zorgde dat echt voor blinde paniek.
Totale ontzetting. De wereldorde stond op zijn kop.
Ja, die interne verschuiving in Amerika had een direct ontwrichtend effect op de rest van de wereld. Het dwong bondgenoten echt om met hele andere ogen naar globalisering te kijken, toch?
Oh, zonder meer. Kijk, globalisering was decennia lang echt het heilige evangelie van het Westen.
Vrije handel is goed voor iedereen, dat idee.
Ja, de theorie was simpel. Als we de handel liberaliseren en we verplaatsen de productie naar landen waar de arbeid goedkoper is, wordt uiteindelijk alles voor iedereen efficiënter en goedkoper.
Alleen vergaten ze even wie daar de prijs voor betaalde.
En dat is precies wat het dossier zo scherp laat zien. Deze periode legde de verborgen kosten van dat model echt meedogenloos bloot.
Je bedoelt de industriearbeiders?
Ja. De focus verschoof ineens naar de slachtoffers van dit beleid. De arbeiders in de zogenoemde Rust Belt van Amerika. Hun banen waren massaal verdwenen naar Azië of Mexico na handelsverdragen zoals NAFTA.
En ook de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie speelde daar toch een grote rol in?
Absoluut. Dat was echt de nekslag voor veel traditionele industrie in het Westen.
En het antwoord daarop in de bronnen bleef niet alleen bij retoriek. Er kwamen daadwerkelijk acties, zoals importheffingen op staal en aluminium.
En daar raakte de theorie ineens de harde praktijk.
Ja, want heffingen zijn best een bot instrument, toch? Als jij belasting heft op Europees staal, nou ja, dan heft Europa belasting op jouw motorfietsen en spijkerbroeken.
Actie en reactie, ja.
Je raakt heel snel verzeild in een spiraal waarin landen plotseling weer muren om hun economieën gaan bouwen. Puur uit zelfbescherming.
En dat legde natuurlijk ook enorme kwetsbaarheden in toeleveringsketens bloot.
Zeker tijdens latere crisis. Regeringen realiseerden zich plotseling, wacht even, we zijn voor onze medische apparatuur, onze microchips en energie echt volledig afhankelijk van landen die misschien niet onze belangen delen.
Best een eng idee eigenlijk. Heel eng. Wat in de VS begon als een nationalistische reflex, werd daardoor wereldwijd een fundamentale herwaardering van economische onafhankelijkheid.
Wat me trouwens opviel in het hoofdstuk over Europa, is dat die roep om onafhankelijkheid niet alleen over de economie ging, het ging vooral over veiligheid.
De NAVO-discussie, ja?
Ja. Europa had decennia lang best wel comfortabel gescheld onder de militaire paraplu van de Verenigde Staten. De NAVO was altijd een absolute zekerheid.
En die zekerheid werd in deze periode systematisch afgebroken. Dat kwam door die hele transactionele benadering van bondgenootschappen.
Transactioneel, hoe bedoel je dat? Dat ze het zagen als een zakelijke deal?
Precies. Internationale relaties werden niet langer gezien als heilige waardegemeenschappen, maar als zakelijke contracten. Voor wat hoort wat?
Oh wauw, dus Europa werd ineens geconfronteerd met de harde vraag: wat als het Amerikaanse congres besluit dat artikel 5, dus een aanval op één is een aanval op allen, ineens te duur is?
Ja, en dat dwong Europa om heel serieus na te denken over wat ze in beleidstermen strategische autonomie noemen.
Oké, laten we dat begrip even ontleden voor we er te snel overheen praten. Strategische autonomie klinkt als typisch zo'n Brusselse term.
Dat is het ook.
Eigenlijk betekent het gewoon we nodig in staat zijn om onze eigen broek op te houden, toch?
Dat is de perfecte samenvatting, ja.
Zelf wapens kunnen produceren, zelf beslissingen kunnen nemen zonder dat we eerst naar Washington hoeven te bellen voor toestemming of rustdekking.
Precies dat. Het betekende dat de Europese defensiebudgetten voor het eerst in decennia echt structureel en massaal omhoog moesten.
Een flinke wake-up call dus.
Dat kun je wel zeggen. En dit mechanisme liep ook direct door in latere conflicten, zoals de oorlog in Oekraïne.
Terwijl die oorlog eigenlijk pas na Trumps eerste termijn escaleerde, toch?
Klopt, maar je ziet de schaduw van America First echt continu over dat conflict hangen. De binnenlandse Amerikaanse debatten over miljarden steun aan Oekraïne waren doordrenkt van skepsis over dit soort buitenlandse avonturen.
De klassieke vraag van: waarom betalen wij voor de grenzen van Europa terwijl onze eigen grenzen lekken?
Ja, en dat werd een enorm krachtig politiek wapen dat de mondiale veiligheid dus heel direct beïnvloedde.
We zagen de wereldstructuur dus letterlijk voor onze ogen kantelen. Ik probeer het even voor me te zien. Het is een beetje als een orkest.
Een orkest? Leg uit.
Nou, decennia lang na de Koude Oorlog was er eigenlijk maar één dirigent, de Verenigde Staten. Zij bepaalden het ritme en de partituur van de wereldorde. Maar in deze periode gingen we naar een situatie waar plotseling de blazers en de strijkers allebei een compleet ander stuk proberen te spelen.
Mooie vergelijking, ja. Je beschrijft nu de verschuiving van een unipolaire naar een multipolaire wereldorde.
Omdat Amerika niet langer de enige grootmacht was.
Precies. We zagen de versnelde opkomst van alternatieve machtblokken, zoals de BRICS-landen.
Dat is de alliantie van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En nog wat andere landen, toch?
Ja, en die werd later flink uitgebreid. In de bronnen wordt heel duidelijk dat deze landen de Amerikaanse interne verdeeldheid zagen als een enorme kans.
En het terugtrekken uit internationale instituties hielp daar natuurlijk bij.
Enorm. Ze begonnen parallele financiële systemen op te zetten en probeerden langzaam maar zeker af te stappen van de Amerikaanse dollar als de dominante wereldhandelsmunt.
Maar hier maakt het dossier wel een cruciaal onderscheid, toch? Die opkomst van China of de BRICS-landen was waarschijnlijk toch wel gebeurd. Dat was gewoon demografisch en economisch onvermijdelijk.
Dat was sowieso een kwestie van tijd, ja.
Maar dat America First-beleid en het terugtrekken uit bijvoorbeeld het klimaatakkoord van Parijs of die handelsverdragen in de Stille Oceaan diende wel als een enorme katalysator.
Ja, het creëerde een geopolitiek vacuüm en andere machten vulden dat gat maar al te graag op.
Oké, dus als we dit allemaal historisch moeten wegen, dan kom je op een extreem gespleten beeld uit. En dit is waar we, zoals we aan het begin al zeiden, heel objectief naar de argumenten van beide kanten moeten kijken.
Ja, want de geschiedschrijving is hierover echt diep verdeeld.
Laten we even beginnen bij de historici en analisten die deze periode zien als een noodzakelijke en positieve correctie. Wat is eigenlijk de onderliggende logica van hun argument? Waar wijzen zij dan op?
Voorstanders richten zich vooral heel sterk op economische en structurele hervormingen. Zij wijzen op de mechanismen van deregulering.
Minder regels voor bedrijven.
Precies. Door duizenden regels te schrappen, kregen sectoren als de energiemarkt en de productiemarkt ongekende ruimte om te groeien.
En daar kwamen die grote belastingverlagingen dan nog bovenop.
Ja, en de theorie daarachter was dat dit kapitaal vrijmaakte voor investeringen en om banen terug te halen naar Amerika. Voorstanders zien het als een periode waarin eindelijk werd gebroken met het idee dat de Amerikaanse industrie gedoemd was om te verdwijnen.
Dus vanuit hun perspectief was het een harde, maar broodnodige reset van een systeem dat vastgeroest was door elitaire belangen die de gewone burger gewoon uit het oog waren verloren.
Klopt. En dat argument gaat ook verder dan alleen de economie. Het gaat ook over de aanval op instituties die zij zagen als ondemocratisch en ongekozen.
De zogenaamde deep state in Washington.
Ja, die bureaucratische laag. Voor hen was het opschudden van die instituties absoluut geen destructie, maar juist een wanhopige poging om de macht weer terug te geven aan de kiezer.
Duidelijk. Maar als we de weegschaal dan even naar de andere kant laten doorslaan, dan komen we bij een zeer felle kritiek uit de bronnen. Critici waarschuwen namelijk voor een erfenis van ongekende schade en instabiliteit. Wat leggen zij bloot?
Nou, zij wijzen allereerst op de gigantische explosie van de staatsschuld. Deels was dat een direct gevolg van diezelfde belastingverlagingen, waar simpelweg geen bezuinigingen tegenover stonden.
Geld lenen om belastingvoordelen te betalen eigenlijk.
Exact. Maar hun zwaarste kritiek is niet economisch. Die gaat echt over het fundament van de democratie zelf.
De ongeschreven regels bedoel je?
Ja. Democratieën draaien natuurlijk niet alleen op wetten, maar vooral op normen en wederzijds vertrouwen. Wat deze periode liet zien, is hoe extreem fragiel het systeem wordt wanneer die ongeschreven regels constant worden genegeerd.
Zoals de vreedzame machtsoverdracht of vertrouwen in verkiezingen.
En het respecteren van de onafhankelijkheid van justitie. Als dat ondermijnd wordt, staat het hele systeem op de tocht.
Dit raakt precies aan wat de bronnen omschrijven als de transformatie van polarisatie. Want kijk, polarisatie is niet nieuw, toch? Politici vechten al eeuwen over de hoogte van de belastingen.
Nee, dat hoort bij politiek. Maar in deze jaren zagen we echt een fundamentele verschuiving. Politieke geschillen veranderden in een existentiële, culturele oorlog.
De inzet werd gewoon veel hoger.
Precies. Een compromis sluiten over een belastingtarief van 20% of 25%, dat is een kwestie van wiskunde. Je ontmoet elkaar ergens in het midden.
Maar als de strijd ineens gaat over identiteit?
Ja. Wie is een echte Amerikaan? Welke rechten hebben minderheden? Of als je de tegenstander ziet als het absolute kwaad?
Dan kun je geen compromis meer sluiten. Dan is elk compromis verraad.
Precies. Het hele mechanisme van de democratie liep vast omdat de politieke tegenstander niet meer als een collega werd gezien, maar echt als een vijand die de natie wilde vernietigen.
Bizar hoe snel dat escaleerde. En we kunnen deze culturele oorlog natuurlijk niet bespreken zonder de gigantische olifant in de kamer te benoemen. Big Tech.
Oh, absoluut. De macht van Silicon Valley.
Tussen 2015 en 2029 kregen die technologiebedrijven echt een machtsmonopolie dat historisch gezien zijn weerga niet kent. Het dossier toont aan hoe zij het nieuwe, privé stadsplein werden.
En dat creëerde een onvoorstelbare botsing tussen vrijheid van meningsuiting en censuur.
Ja, want de mechanismen van informatievoorziening privatiseerden ineens.
Ja, bedenk je goed. Een handjevol CEO's kreeg de macht om de online zichtbaarheid van politici, zelfs zittende presidenten, met één druk op de knop te beperken of te verwijderen.
Dat is toch ongekend als je erover nadenkt. En dat bracht de discussie over sectie 230 van de Amerikaanse wetgeving op gang, toch? Die wet die techbedrijven beschermt tegen aansprakelijkheid voor wat gebruikers posten.
Precies, want de vraag werd: wie bepaalt wat waarheid is? Wie modereert de grens tussen desinformatie en legitieme politieke kritiek?
Die machtsstrijd speelde zich ineens af, ver buiten de traditionele overheid.
Klopt, en dat brengt ons bij een fascinerende paradox uit de bronnen rondom de Amerikaanse instituties in die jaren.
Oh ja, die vond ik ook heel interessant. Want enerzijds zegt een deel van de analisten: kijk, het systeem heeft stand gehouden. De rechtbanken functioneerden, onafhankelijke rechters toetsten het beleid.
Ja, ze zien dat als bewijs voor de enorme veerkracht van de democratie. In blootgelegd.
Ja, wie heeft er dan gelijk?
Die paradox slaat eigenlijk de spijker op zijn kop. Het systeem bleek veel afhankelijker te zijn van de persoonlijke integriteit van individuele ambtenaren op lokaal niveau dan we ooit dachten.
Omdat de wet gewoon niet alles afdekt?
Precies. De wet schrijft veel dingen niet expliciet voor, omdat we er decennia lang simpelweg van uitgingen dat bestuurders zich wel aan bepaalde fatsoensnormen zouden houden.
En toen die normen wegvielen, begon het systeem dus te kraken in zijn voegen?
Hevig te kraken, ja. Hoewel het uiteindelijk niet bezweek. Maar de erfenis op institutioneel vlak is toch wel de snoeiharde les dat democratie constant onderhoud vergt. En nooit, maar dan ook nooit vanzelfsprekend is.
Oké, dus als we die hele complexe balans opmaken, de deregulering en economische push enerzijds en de ongekende druk op democratische normen anderzijds, is er dan iets waar beide kampen het wel over eens zijn?
Er is één universele consensus onder de historici in dit dossier.
En dat is?
Dat het politieke landschap onomkeerbaar is verschoven. Het zogenaamde Overton-venster, dus zeg maar de bandbreedte van ideeën die geaccepteerd worden in het publieke debat, dat is permanent verplaatst.
Oh, dat is interessant. De deuren die zijn geopend kunnen niet meer dicht.
Exact. De illusie uit de jaren 90, die gedachte aan het einde van de geschiedenis, waarbij liberale democratie en de vrije markt onvermijdelijk zouden overwinnen, die is definitief aan diggelen geslagen.
Zaken als grenscontroles of de risico's van globalisering worden nu heel anders bekeken, toch?
Ja, die worden nu aan beide kanten van het politieke spectrum bloedserieus genomen en besproken op manieren die voor 2015 gewoon ondenkbaar waren. Er is geen weg meer terug naar die oude status quo.
Dus als we al deze elementen even samenvoegen, de verschuiving in media, de ontwaking van Europa, de Republikeinse Partij, de botsing met Big Tech en de polarisatie.
Een enorme lijst.
Ja, best wel. Hè? Maar dan ligt de werkelijke historische erfenis van dit tijdperk misschien helemaal niet in de specifieke wetten die destijds zijn aangenomen.
Nee, of de verdragen die zijn opgezegd.
Precies. Het ligt hem in de fundamentele vragen die op de snijtafel zijn gelegd. Vragen waarop we als samenleving eigenlijk nog steeds het antwoord aan het formuleren zijn.
Ja, grote vragen. Zoals, wat betekent nationale identiteit nou echt in een wereld die hyper verbonden is, maar waarin mensen zich lokaal compleet ontheemd voelen?
Ja, en hoe robuust zijn de checks en balances van onze democratie als de druk echt het kookpunt bereikt?
Wie controleert in de toekomst het publieke debat, nu miljarden bedrijven de digitale infrastructuur bezitten?
En misschien wel de pijnlijkste vraag uit het dossier, hoeveel onzekerheid en ongelijkheid accepteert de gemiddelde burger nog in ruil voor de belofte van globalisering?
Precies dat. Die vragen, dat is de echte erfenis.
Wauw. Nou, dat is wel de perfecte plek om de theorie voor nu even af te ronden en om jou als luisteraar nog een laatste provocante gedachte mee te geven. Iets om even lekker op te kouwen terwijl je straks afsluit of in de trein zit.
Kom maar op.
Als we over 50 jaar op deze woelige periode terugkijken, zal de geschiedenis Donald Trump dan herinneren als de oorzaak van deze immense wereldwijde ontwrichtingen?
Of
was hij simpelweg de ultieme katalysator? De man die gewoon de lucifer gooide in een plas met brandstof van ongelijkheid, frustratie en technologische revolutie die er eigenlijk al decennia lang lag. Is hij de schepper van dit nieuwe tijdperk of puur het symptoom ervan?
Dat is een fantastische vraag. Het antwoord daarop zal uiteindelijk bepalen in welk hoofdstuk van de wereldgeschiedenis deze periode wordt bijgeschreven. Het dwong ons in ieder geval om al onze aannames opnieuw te definiëren.
Ja, en we zijn dus nog niet klaar met dat herdefiniëren. We hebben nu de patronen en theorie uit hoofdstuk 20 ontleed. Maar in onze volgende diepgaande verkenning, hoofdstuk 21, gaan we over tot de absolute praktijk.
De lessen trekken.
Ja, want wat hebben we na 20 hoofdstukken over geopolitiek, de transformatie van Amerika en klimaatspanningen nu echt in handen? We gaan de 25 harde, onmiskenbare lessen destilleren die de wereld uit deze transformatie heeft getrokken. Echt een blauwdruk voor de toekomst. Zorg dat je erbij bent en tot dan.